Gemeente, eerst nog enkele afkondigingen namens de kerkenraad. De volgende doopleden hebben te kennen gegeven op maandag 20 mei, tweede Pinksterdag, openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Lennart Baarsen, talut 9, Enseline Baak, kotter 19, Meindert Jan de Boer en Geerte de Boer Wisserhof, de boei 17 in Emmeloord, Eline Hakvoort, Westgat 21G, William Kramer, Ramswelle 40, Hermien Post, dek 24, Kees Romkes, Zeasterstraat 27 en Lisanne Bakker, Robbeplaat 7, Henry Visser, Zuiderhoofd 4 en Marius de Vries, Sperwer 4 in Tollebeek. Eventuele bezwaren tegen leer en of leven kunnen uiterlijk vrijdag 10 mei schriftelijk gemotiveerd en ondertekend worden ingeleverd bij de scriba. U kunt na de dienst de nieuwe kerkbode meenemen, 1 exemplaar per adres. De derde collecte van komende zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste voor de eredienst, tweede voor de schulddelging en derde voor het onderhoudsfonds. En de middagdienst aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, begint zoals gebruikelijk om 4 uur. Dit alles Deo Volente. Laten we nu deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan gemeente zingen de Paaspsalm, psalm 118... Namelijk vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Het is vandaag ook weer de Koningsdag. En wij zegenen u uit zere woning, wij zegenen u al te saam. En ook het 14e vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Zing op psalm 118, de versen 13 en 14.
Thank you.
We belijden ons geloof met de belijdenis van Nicea, gemeente. Dat doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dan zingen we daarna op Psalm 108, vers 1. Het gaat vanmiddag over Jacobus, die tot inkeer kwam en van een vijand, een vriend, een volgeling van de Heere Jezus werd. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108 vers 1. Doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden dus van de belijdenis van Nicea. Ieder van u belijden met mij in het hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mens en onze zaligheid is neergekomen, uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik belijd één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw.
Thank you.
bidden wij nu, gemeente, om de verlichting met de Heilige Geest, om de opening van het woord en ook van onze harten. Trouwe heren, wij mogen u hartelijk danken dat wij vanmiddag hier in de kerk bijeen mogen zijn. Op deze paasdag, op deze koningsdag, ons voorbereidend op de kroningsdag. En wij danken u dat wij ook elke zondag weer in uw huis kunnen en mogen zijn om de koningsdag te mogen vieren. Om de opstanding van uw Zoon te gedenken. Heere Jezus, u bent opgestaan uit de doden. U werd opgewekt door de Vader. En dat heerlijke paasfeit mag ook vanmiddag weer centraal staan. Als u verscheen, ook aan de ongelovige Jacobus. En heren, wij zijn niet beter dan Jacobus, die aanvankelijk niets van u wilde weten. En die zijn eigen weg ging. En wij bidden u. Wilt u ons ook vanmiddag een ontmoeting geven met de opgestane? Daar gaat het toch om, dat we ook vanmiddag de Heere Jezus mogen ontmoeten in het kleed van het paasevangelie. En wij danken u dat u ons samenbrengt, Heere, onder uw woord. En dat we ook vanmiddag een van die verschijningen van de Heere Jezus mogen overdenken. Heere, dank dat we hier mogen zijn of thuis met de gemeente verbonden. Wilt u uw zegen daarover geven, over alle werk in de gemeente. En in bijzonder ook deze middag in de samenkomst, in de eredienst, hebben wij zo nodig de verlichting door uw Heilige Geest. En daar bidden wij u eerbiedig om. Wat zullen wij zonder uw Heilige Geest kunnen beginnen? En daarom bidden wij, Heere, ook vanmiddag om uw geest. Dat uw geest ook vanmiddag de schriften opent. En onze harten opent voor uw woord. En dat wij ook vanmiddag een ontmoeting zullen hebben met de opgestane. Daarvoor zijn we toch gekomen in de kerk. Om de Heere Jezus te ontmoeten. En u weet, Heere, of het in ons leven al zo ver gekomen is. En als het nog niet zo ver gekomen is, dan willen wij u bidden, wilt u daar dan zelf aan te pas komen? Want wij brengen onszelf daar niet. Dat kunnen wij niet. En ten diepste willen we het ook niet. Maar we weten wel dat u door alle menselijke barrières heen kunt breken. En als u verschijnt aan ons in het kleed van uw woord, dan kunt u zomaar alle banden van ongeloof, klein geloof wegnemen, dat de mistflarden optrekken. En u weet, Heere, welke mistflarden dat kunnen zijn. Nevels van klein geloof, nevels van ongeloof, blaas ze weg door de wind van de Heilige Geest. Wees u zo deze middag, Heere, in ons midden, leid ons door uw geest. U weet wat we daarin nodig hebben, die kinderen, de jongeren, de jonge gezinnen, de ouderen, ook allen die thuis met ons verbonden zijn en wegens zwakheid of ouderdom hier in de kerk niet kunnen zijn. Geef ook daar een zegen. Heere, maak het zo goed. We gaan uw woord openen en wij bidden u om de opening van het woord. En wij vragen u ook vanmiddag om de opening van onze harten door de Heilige Geest. En dat we zo ook vanmiddag mogen merken dat u ons bezoekt als de opgestane Heere. Heere, wat hebben we dat nodig? Wees overal waar uw gemeente samenkomt, vanmiddag hier op Urk, ook in de andere kerken, in ons land, over de grenzen tot aan de einden van de aarde, ook daar waar uw kerk in het geheim samenkomt, waar vervolging is of waar vervolging dreigt. Ook in oorlogsgebieden waar uw kerk ook soms moeilijk kan samenkomen wegens gevaar. Heere, u weet alle dingen. Bewaar uw kerk. Vergader uw kerk. Breid uw koninkrijk uit. Juist op deze paasdag. en dat ook op deze Koningsdag er weer nieuwe onderdanen toegevoegd worden aan uw koninkrijk. Jongens en meisjes, jongeren, ouderen, die er zin in krijgen en die het van harte gezongen hebben. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heere, open zo de schriften, verlicht ons verstand in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het orgelspel, in de voorbeden, en laat het woord van de prediking ons hart binnenkomen. Laat het landen door de kracht van uw geest, opdat uw woorden worden opgevangen en dat we ons aan uw woord onderwerpen. En dat wij leren op uw woord gelovig antwoord te geven. En evenals Jacobus komen tot die overgave aan Christus. En wat rijk als dat gebeurd is. En dan bidden we ook, Heere, als wij uw naam beleden hebben, als wij met u verbonden mogen zijn, dat we opnieuw ons leven mogen toewijden aan deze koning. En zo treden in militaire dienst. En ook weer bij mogen tekenen als het ware, om hem te volgen, achter hem aan, in zijn voetspoor. Dat bidden wij uit genade, in Christus' naam. Amen. Eerst gaan we lezen, gemeente, uit Markus 6, enkele versen. Markus 6, vers 1 tot en met 6. En dat lees ik u voor, omdat daar ook de namen worden genoemd van de broers van Jezus. Het gaat vanmiddag over een van die broers van Jezus. Markus 6, vers 1 tot en met 6 gaan we eerst lezen. Markus 6, daar is volgend evangelie lezen. En hij, Jezus, ging van daar weg en kwam in zijn vaderland en zijn discipelen volgden hem. Als het sabbat geworden was, begon in de synagoge te leren. En velen die hem hoorden, ontzetten zich, zeggende, van waar komen deze dingen? En wat wijsheid is dit, die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden? Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zusters hier niet bij ons? En ze werden aan hem geërgerd. En Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen en in zijn huis. En hij kon al daar geen kracht doen, dan hij legde weinige zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof en omging de vlekken, de dorpen, daar rondom lerende. Tot zover Markus 6. Dan uit Johannes 7, daar krijgen we ook wat dingen te horen over die broers van Jezus, hoe zij tegenover Jezus stonden. Uit Johannes 7, vanaf vers 1 tot 9. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Het feest der Joden, de loofhuttenzetting, was nabij. Zeiden dan zijn broeders tot hem, vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zei tot hen, mijn tijd is nog niet hier. Maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En toen hij deze dingen aan hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Tot zover uit Johannes 7. En dan 1 Korinthe 15, ook het teksthoofdstuk, vers 1 tot en met 11. 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt op de derde dag naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. En daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ik ben de minste van de apostelen die niet waar ben een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord horen en dat ook in het hart bewaren. Amen. De tekst vindt u gemeente in 1 Korinthe 15, met name de verschijning aan Jacobus, vers 7a, vraagt onze aandacht vanmiddag in de preek. Daarna is hij gezien van Jacobus, of verschenen aan Jacobus. En we schrijven het boven de preek als thema Koningsdag voor Jacobus. Het werd Koningsdag voor Jacobus. In de eerste plaats denken we na over Jacobus voor Pasen, namelijk in zijn ongeloof. Het tweede, de kern van de preek, Jacobus op Pasen, de verschijning van Jezus aan zijn oudste broer. En de derde, Jacobus na Pasen, de vruchten ervan, dat hij onder andere ook voorganger werd in Jeruzalem. Koningsdag voor Jacobus. Jacobus voor Pasen, op Pasen en na Pasen. 1 Korinthe 15, vers 7a. Maar de Heer Jezus kreeg veel tegenwerking van zijn eigen broers. Ze geloofden niet in hem, hebben we gelezen. Tot die verschijning dus aan Jacobus plaatsvond. Want daarvoor moesten ze niets van hem hebben. En daarom Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd. Door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En ook het 11e vers, gij, deze psalm, het 13e vers, waar we zingen, gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet houdt aan. Grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. We zingen psalm 69, de versen 4 en 13. En u mag eerst uw gaven geven en daarna gaan we deze psalm zingen. Gemeente, als wij het leven van Jacobus ons proberen wat voor te stellen vanmiddag, dan denk ik aan een schilderij, aan een drieluik. Je hebt misschien wel eens in een museum gezien, zo'n groot drieluik met een groot middenpaneel, een linkerzijpaneel en een rechterzijpaneel die wat kleiner zijn. En die kun je dan zo weer, dat linker- en rechterpaneel, zo weer dichtklappen voor het grote middenpaneel. Op het grote middenpaneel zien wij de tekst van de preek van vanmiddag uitgeschilderd. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Op het linkerzijpaneel zie je Jacobus voor Pasen. Het grote middenpaneel Jacobus op Pasen. En het kleine rechterpaneel tenslotte Jacobus na Pasen. Ook de indeling voor de prediking. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Dus in eerste plaats denken we na over Jacobus voor Pasen. Gemeente in Nazareth kennen ze hem wel. Hij is een van de zonen van Jozef en Maria. Want, hebben we gelezen in Markus 6, na de geboorte van Jezus kregen Maria en Jozef nog vier zonen. En ze worden genoemd in de volgorde Jacobus, Jozef, Judas en Simon. En daarnaast nog enkele zusters. Welke namen weten we niet, in ieder geval zusters, dus minimaal twee. In ieder geval vier zonen en minstens twee dochters. Die vier zonen zijn dus geboren na de geboorte van Jezus. Ze groeiden op met Jezus als oudste broer, halfbroer, in hetzelfde huis, zaten aan dezelfde tafel, hebben jarenlang met hem aan één tafel gezeten, in één huis geslapen, met hem gewerkt wellicht in de timmerwerkplaats van Jozef, met hem gezworven door de heuvels van Galilea. Maar zijn broersgemeente, als Jezus officieel gaat optreden als profeet, als rabbi van Nazareth op 30-jarige leeftijd, zijn broers ergeren zich mateloos aan hem. Kunt u ook lezen in Markus 3 onder andere, vers 21, als dan de Heere Jezus daar begint met zijn werk en daar ook een redenvoering houdt, een preek houdt, zeg maar. En er komt maar geen einde aan. Kunnen we lezen, Markus 3, kunnen we dat lezen. En degenen die hem bestonden, dat hoorden. Hij geeft een les aan een schare, een grote schare. En het brood eten schiet er zelfs bij in. En dan komen de familieleden aan om hem vast te nemen, vast te houden. Want ze zeggen, hij is buiten zijn zinnen. Hij is niet goed bij zijn verstand. We zouden nu zeggen, hij spoort niet helemaal. Markus 3, vers 21, kunt u dat lezen. Hij is buiten zijn zinnen. Dan komen zijn verwanten om de preek te beëindigen, want de maaltijd schiet erbij in. Dat wordt een beetje al te gek, zeggen ze. En daarom willen ze maar eens even ingrijpen. Hij is een beetje overspannen, een beetje over zijn toeren, zouden we zeggen. Markus 3, vers 21, een duidelijk bewijs dat zijn broers hem niet positief gezind waren. Dat in ieder geval niet. Het is de gemeente niet beter op geworden, want veel later, het Loofhuttenfeest Johannes 7, niet zo ver meer voor zijn lijden en sterven, op het Loofhuttenfeest staat er met nadruk, ze kunnen niet geloven dat hij de Messias is. Ze geloven het niet. En dan kun je ergens wel voorstellen, ik ga dat natuurlijk niet goed praten, maar je kunt je ergens wel indenken dat hun eigen broer, met wie ze zo lang, misschien wel 10, 20 jaar lang aan één tafel hebben gezeten, zou hun eigen oudste broer Jezus nou echt de Messias zijn? Wat verbeeldt hij zich eigenlijk wel? Hoe komt hij erbij? En dat Jezus nou voortdurend bezig was in de dingen van zijn vader, gemeente, dat zagen ze niet en dat wilden ze ook niet zien. Dat zagen ze niet, integendeel. In hardnekkig ongeloof wezen ze hem af als de Messias. O, Jacobus was heel godsdienstig, zeker. Ze gaan op naar het Loofhuttenfeest. Johannes 7 hebben we het gelezen. Hij was heel godsdienstig en kwam heel nauw ook zijn verplichtingen na. Hij leefde dicht bij de Torah en bij de Joodse wetten. Er was niks op Jacobus aan te merken. Hij was een vrome broer. Maar geen volgeling van Jezus, dan een vrome broer. Hij was wel godsdienstig, maar niet godvrezend. Want godsdienstig zijn hoeft nog niet te betekenen dat je ook godvrezend bent. Het zal pijnlijk voor Maria geweest zijn. Ze heeft haar eigen zonen samen met Jozef opgevoed bij de Joodse wetten, bij de Torah. En Maria, die wist dat Jezus de Zoon van de Vader was. Dat stille geheim heeft ze lang in haar hart bewaard. Kunt u Lucas 2 lezen. Maar ze heeft ook wel gemerkt bij het ouder worden dat haar eigen 4 jongens niks van Jezus wilden weten. Wat een pijn voor Maria. Haar kinderen opgevoed bij de schriften. En toch die afwijzing van Jezus. Bovenal gemeente pijnlijk voor de Heere Jezus zelf. Dat zijn eigen broers, met wie hij zo lang aan één tafel heeft gezeten. Onder één dak heeft gewoond. En samen gespeeld in de heuvels van Galilea. Getimmerd misschien wel in de werkplaats van Jozef. Dat zijn eigen broers hem niet moesten. Psalm 69 komt tot vervulling. Mijn broederen ben ik vreemd. En door elk onteerd en onbekende zonen van mijn moeder. Gemeente, zo dicht bij Jezus geweest en niks van hem moeten weten. Dat komt nog voor. Maria die had verdriet over haar zonen die niks van Jezus wilden weten. In de kerk zijn misschien ook wel ouders die verdriet hebben over hun kinderen die ook niks van Jezus willen weten. Bij Maria was dat die zonen waren heel godsdienstig. Maar dat u zegt, mijn kinderen zijn niet eens godsdienstig, ze doen er helemaal niet meer aan. Ze geloven niet in Jezus. Opgevoed bij de Bijbel, je hebt ze meegenomen aan de hand vanaf hun 4e jaar naar de kerk, naar de zondenschool, naar de catechisatie. Maar ze zeggen, het hoeft voor mij niet meer. Jullie, ik respecteer het wel, maar voor mij hoeft het niet meer. Ik geloof er niet in. Ik heb er geen behoefte aan. En de Heere Jezus gemeente op die wijze openlijk afwijzen. En toch, ze blijven op een afstand staan. Ze komen niet tot persoonlijk geloof in de Heere Jezus. Dus die afwijzing van die broers, wat Maria zo'n pijn deed, dat voelen sommige ouders in de kerk ook wel aan. Als je eigen kinderen er niet meer aan doen. Maar gemeente, laten we het ook wat dichterbij halen vanmiddag. Laten we het wat persoonlijk maken. Want het kan zijn dat je al 30, 40 jaar in de kerk zit. En dat je verstandelijk wel aanneemt dat Jezus de Christus is. Dat heb je al zo vaak van de kansel gehoord. Maar dat je toch, ondanks dat je al 30, 40, 50 jaar in de kerkbank hebt gezeten, nog nooit echt voor Jezus boog. Dat komt voor. Hardnekkig ongeloof. Je gaat naar de kerk uit gewoonte. Maar dat leeft dan niet van binnen. Dat hardnekkige ongeloof van Jacobus gemeente, dat kunnen we in ons eigen hart vinden. Eigenlijk wordt in dat beeld van Jacobus, die niks van Jezus wilde hebben gemeente, ons aller beeld getekend. Wij zijn ook in de nabijheid van de Heere Jezus groot geworden. Hoe vaak hebben wij gemeente niet over Jezus gehoord? In de kerk, op de catechisatie, op de zondagsschool. Hoeveel heb je niet van hem gehoord en van hem geleerd? Maar u begrijpt wel, het is een belangrijk verschil of je nou veel over hem gehoord hebt, veel over hem gehoord, of het zelf van hem gehoord. Dat is een belangrijk verschil. U hebt veel over hem gehoord, maar hebt u het ook zelf van hem gehoord? Dat is een groot verschil. Ik las een voorbeeld ergens in een preek van jaren geleden van een predikant die het voorbeeld gebruikt van de bergen uit Zwitserland. Nou, je kunt prachtige foto's en prachtige dia's en films, mooie filmpjes zien. Kun je ze opzoeken over de bergen in Zwitserland, de prachtige besneeuwde toppen. Je kunt er misschien mooi over praten, maar je bent er nooit geweest. Het is van zien en van horen zeggen. Waar je zelf bent geweest, op de Alpen, in de toppen van de Alpen, Oostenrijk, Zwitserland, dan spreek je met veel verve daarover, omdat je de sneeuw met eigen ogen hebt gezien en met je eigen voeten door de sneeuw bent gelopen. Dan komt het veel echter over, authentiek, want je bent er zelf geweest. Dat geldt ook voor de Heere Jezus gemeente. Voor ons allen geldt, als we eerlijk zijn, waar we ook vandaan komen. Wij gaan eigenlijk net zoals Jacobus onze eigen weg. Ik leef mijn eigen leven wel hoor. Ik zoek mijn eigen route wel uit. Ik houd het bij mijn eigen waarheid. Dat is tegenwoordig heel modern hè. Ik houd het bij mijn eigen waarheid. Dat nou mijn ouders die waarheid hebben, nou vooruit gun ze dat wel. Maar gun dan ook mij mijn eigen waarheid hè. We respecteren elkaar. Vele wegen die naar Rome leiden. Ik heb mijn eigen waarheid. En die heeft ook zijn eigen waarheid. En die heeft ook zijn eigen waarheid. Maar niet buigen voor Christus die de waarheid is. Iemand schreef heel kernachtig, wij willen niet geloven, want dan moet ons eigen ik eraan geloven. Dat is nou het probleem, gemeente, van alle mensen op Urk en in Nederland, van alle kerken, dat maakt niet uit. Ik wil niet geloven, zo ben ik geboren helaas, van nature wil ik niet geloven, want dan moet mijn eigen ik eraan geloven. En dat doet vreselijk veel pijn. En daar hebben we allemaal last van. Allemaal. En niemand kan ons over dat dode punt heen trekken. Je kunt jezelf niet over dat dode punt van het ongeloof heen trekken. Dat kon Jacobus ook niet. Maar daar kwam nou de Heere Jezus zelf aan te pas. Daar moet de opgestane zelf aan te pas komen. En dat deed hij. En dat doet hij ook vanmiddag. Onverwacht vaak. Tweede. We gaan nu naar het middenluik, gemeente. Jacobus oppasen. Het middenluik gaan we nu bekijken. Jacobus oppasen. En we lezen in de tekst met nadruk, daarna is hij gezien van Jacobus. Na die 500 broeders van het vorige vers, meer dan 500, hebben hem ook gezien. Maar daarna komt ook Jacobus aan de beurt. Eerst die ambtelijk aan die ambtsdragers, Kefas, de twaalven, allemaal aan de ambtsdragers, Petrus, Kefas, de twaalven, de apostelen. En daarna door meer dan 500 broeders, dat zijn de gemeenteleden. Maar na die 500 broeders komt ook Jacobus. En één zin samengevat, Jezus maakt door die verschijning van zijn broer, van zijn vrome broer, een gelovige broeder. Dat is een belangrijk zinnetje. Van een vrome, godsdienstige broer, die niks van Jezus wilde weten, wordt hij een gelovige broeder. En dat doet hij door zijn opstandingskracht, gemeente. Een straal van paaslicht schijnt over de tekst vanmiddag. Daarna is hij gezien door Jacobus. We staan voor het grote middenpaneel van het drieluik. En dan zien we Jacobus, de Heere Jezus, verschijnt aan hem. Wanneer? Ja, een van die 40 dagen natuurlijk. Tussen Pasen en de hemelvaart. Welke dag staat er niet bij? Het is ook de enige tekst in de Bijbel die spreekt over die verschijning. Je kunt er geen enkele andere vinden. De enige tekst die spreekt over de verschijning aan Jacobus. Niet aan Jacobus de apostel, want die was 41 na Christus al onthoofd door Herodes. En het gaat hier om Jacobus, zullen we zien, dus die broer van de Heere Jezus. Plotseling staat hij zo voor hem, gemeente, in zijn heerlijkheid, de Heere Jezus. Waar? Weten we niet wanneer, ongeveer, een van die 40 dagen dus. Hoe, weten we ook niet, zijn maar bijzaken. Maar de hoofdzaak is, de opgestane Christus staat onverwacht voor zijn oudste broer. Hier ben ik. En hij ziet het aan zijn getekende handen. En zijn zij, en getekende voeten. Het is mijn oudste broer die aan me verschijnt. Hij leeft. Hij is opgestaan. Wat zouden ze besproken hebben, gemeente? Dat staat niet in de Bijbel. Dat zal ambtsgeheim zijn, denk ik. Dominees, ouderlingen hebben ambtsgeheimen. Vertrouwelijke dingen die mensen tijdens pastorale gesprekken zeggen, die zijn bij ons veilig. Daar praten we niet over met anderen. Ambtsgeheim. Is ook een ambtsgeheim. Wat heeft Jezus besproken met Kefas op de vroege paasmorgen? Daarna is hij verschenen aan Kefas. Vers 5a staat niet in de Bijbel. Vertrouwelijk gesprek onder vier ogen op de vroege paasmorgen heeft Jezus Kefas, dat is Simon Petrus, bezocht. Onder vier ogen genomen wat er besproken werd, stil geheim, ambtsgeheim. Wat besproken werd met Jacobus, we weten het niet. We weten wel van de gevolgen, gemeente. Hij laat zich zien met zijn verheerlijkte lichaam. Zijn onsterfelijke lichaam. Hij verschijnt met zijn eigen lichaam. Een lichaam met handen en met voeten. Zijn lichaam precies de gelaatstrekken. En Jacobus zal hem direct herkend hebben. Het is Jezus met wie ik zoveel jaren aan dezelfde tafel heb gezeten. En gewerkt en getimmerd in de werkplaats van vader Jozef. Jezus was toch gestorven. En nu staat hij voor mij. Jacobus. Jezus verschijnt aan Jacobus als de levende Christus die meer is, veel meer is van een zoon van Jozef en Maria. Hij is de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hier staat Jezus voor Jacobus, die ongelovige Jacobus, die niks van Jezus wilde weten. Hij kon het niet geloven dat zijn broer de Messias was. Jacobus, zegt Jezus, kunnen we ons zo wat indenken, hier ben ik de levende. Ik moest die weg gaan van lijden tot heerlijkheid, door de dood naar het leven, van het kruis naar de opstanding. En ik ben, Jacobus, deze weg ook voor jou gegaan. Jacobus, ook dat ongeloof van jou, ook die zonden van jou, Jacobus, heb ik allemaal weggedaan door mijn bloed te geven op het kruishout. En ook voor jou ben ik opgestaan. En ik verschijn heden aan jou, aan Jacobus. Gemeente, u begrijpt dat die verschijning van de Heer Jezus op Jacobus een diepe indruk heeft gemaakt. En dat de bandjes, de banden van het ongeloof zomaar doorgeknipt werden. En dat zijn blinddoek werd weggehaald. En dat hij het zag. Ja, hij is opgestaan. Het is Jezus zelf. Hoe kan dat? Dat hij leeft. Hij was toch dood? Hij was toch gekruisigd? En nu staat hij in levende lijve voor mij. En de banden van het ongeloof, die worden gelijk doorgeknipt door de opgestane. En dan breekt het paasgeloof door in het hart van Jacobus. De broer van Jacobus, de ongelovige broer, wordt een gelovige broeder. En later werd hij genoemd in de vroege kerk de broeder des Heren. De broeder des Heren. Door de opstandingskracht van de Heer Jezus, gemeente, wordt Jacobus van dood levend gemaakt. En de doodslucht wordt verdreven uit zijn hart. En het paasgeloof, de vlam van het paasgeloof wordt aangestoken. Hij krijgt een brandend hart. Ja, hij werd van dood levend gemaakt. U weet wel, de bekering die kan plotseling gaan. Dat gaat hier heel plotseling, allemaal heel snel. Maar het gaat bij ons vaak bij mensen die, zoals op Urk, vaak onder het woord opgegroeid zijn. Gaat de bekering vaak geleidelijk, zo geleidelijk aan. Als een zaadje in de akker wat langzaam gaat broeien en naar boven komt als een klein plantje. Zo gaat het meestal geleidelijk. Maar het gaat niet over een plotselinge bekering of een geleidelijke bekering. De vraag is wel, gemeente, voor ons vanmiddag. Zoals Jacobus van dood levend werd gemaakt, is dat ook nou bij u gebeurd? En is dat bij jou gebeurd, bij jullie jongelui? Dat is heel belangrijk. Want in de grond van de zaak, zei ik al, zijn wij geen haar beter dan die ongelovige Jacobus. Want wij kunnen ook heel godsdienstig zijn, zoals Jacobus ook was, voordat hij Jezus zag na Pasen. We kunnen heel godsdienstig zijn, ondertussen niks van Jezus moeten willen weten. Wie is er nou, gemeente, op Urk te vinden? Wie is er nou te vinden onder ons? Dat geldt voor alle plaatsen. Dat geldt voor Urk, dat geldt voor Oud-Beijerland of waar dan ook. Wie is er onder ons die uit zichzelf wil buigen voor Christus? Ja, er is er niet één op Urk te vinden. In de gereformeerde kerk kun je ze niet vinden. In de hervormde gemeente kun je ze niet vinden. In de oud-gereformeerde gemeente kun je ze niet vinden. Er is er niet één op Urk die uit zichzelf wil buigen voor Jezus. Daar komt Jezus nou zelf aan te pas. En dat doet hij onder de prediking. Dat onder de prediking de blinddoek wordt weggetrokken. En dat je beademd wordt door de Heilige Geest. Ja, vroeger zeiden ze, dat is waar. Je hebt nodig dat je van dood levend wordt gemaakt. Dat de blinddoek wordt weggehaald. Dat je wakker wordt uit de doodslaap. En dat je met jou, met Jacobus gaat beleiden. Eén ding weet ik. Dat ik eerst blind was. Ik zag niks in Jezus. En dat ik nu hem zie. En nu geloof ik dat hij de Messias is. Ik geloof het met heel mijn hart. Hij heeft zichzelf aan mij geopenbaard. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En dat ik nu zie. Het oude ongeloof is voorbij gegaan, zegt Jacobus. Het is allemaal nieuw geworden. Wederom geboren, zegt 1 Petrus 1, tot een levende hoop. Door, wederom geboren, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus 1, vers 3. Er wordt de wedergeboorte gefundeerd in de opstanding van Christus. Wat een bemoediging, gemeente. Jacobus die wilde het niet geloven en hij kon dat niet geloven. Dat zijn oudste broer de Messias zou zijn. Nee hoor, dat wil ik echt niet aan. Maar de opgestane breekt door alles heen. En brengt zijn broer tot de heerlijke belijdenis. Jezus, mijn oudste broer, is de Messias. De Zoon van God. En wordt Jacobus een Messias belijdende Jood. Die zijn er heel veel, hè. De eeuwen door. Messias belijdende Joden, dat de ogen open gingen. Hij is het wel. Hij moet het zijn. Jezus, de zoon van Maria en niet de zoon van Jozef. De zoon van de enige en de eeuwige vader uit de hemel. Gemeente, iemand denkt misschien, hoe kom ik nou ook tot zo'n doorbraak als Jacobus? Ik kwam tot zo'n heerlijke doorbraak in het geloof, dat hij daarna weten mocht dat hij het eigendom van Christus was. Hoe kom ik nou ook tot zo'n doorbraak? Nou, er zijn mensen die zeggen dan, en dat is misschien wel goed bedoeld, maar je hebt er niet veel aan, die zeggen tegen zo'n iemand die daarmee worstelt, hoe kom ik nou ook aan dat geloof? En hoe kan ik het nou ook zeker weten, waar doe je toch zo moeilijk over, man, vrouw? Je moet gewoon geloven dat ook voor jou is, en dan is het goed. Ja, inderdaad, je moet wel geloven, daar hebben ze gelijk in, maar je hebt er zo weinig aan dat antwoord. Want dan is de volgende vraag, maar hoe kom ik dan aan dat geloof? Dat kan een ander je niet geven, en kan een dominee of een ouderling je ook niet aanpraten. Als je ontdekt hebt dat je zelf geen druppeltje, geen spettertje geloof hebt, dan kun je met die vraag worstelen, hoe kom ik nou aan dat geloof, dat ik me ook vastklem aan de gekruiste en de opgestane? Ja, dan kom je bij die klassieke vragen van de toe-eigening van het heil. En dat is toch geen gepasseerd station? Ja, daar hadden ze het vroeger over, dominee. Die ouderwetse mensen, maar daar hebben we het nu niet meer over. Nee, daar hebben we het nu ook nog over. Daar hebben we het nu ook nog over. Hoe krijg ik nou deel aan dat heil? Dat kan een worsteling zijn. De gemeente, als je nou geen voeten hebt om naar Jezus te gaan. En je hebt geen armen om Jezus aan te nemen. Hoe kom je dan verder? Ja, dat is een belangrijke vraag. Hoor dan, daar komt de Heer Jezus zelf aan te pas. Dan komt Hij zelf naar je toe. Iemand zegt, ja, maar ik ben dat onwaardig dat hij naar me toe komt. Dat heb ik niet verdiend. Daar hebt u gelijk in. Dat bent u ook onwaardig. Was Petrus dat dan waardig dat de Heer Jezus hem opzocht op de vroege paasmorgen? Was Maria van Magdala dat dan waardig dat de Heer Jezus haar opzocht op paasmorgen bij het open graf? Noem ze allemaal maar op. Waren die wandelaars naar Emmaus dat waardig dat hij hen opzocht? Ze waren het allemaal even onwaardig. En plotseling komt hij naar hen toe. En als hij naar je toe komt. En als hij je aanraakt. Dan gaan al de misladden van ongeloof eraan. En van klein geloof. En dan breekt het zich door op de paaszon. Heren, dat ik het niet eerder gezien heb. Want die zon die stond hoog aan de hemel, die paaszon. Maar al die eigen wolken van klein geloof en ongeloof, die zaten steeds voor de zon. De zon was er wel, maar die zag haar niet. Dat is een geestelijk opzicht ook zo. De zon schijnt in volle kracht. Maar als allemaal wolken van klein geloof en een blinddoek voor je ogen zit, dan zie je die zon niet. Dat ligt niet aan die zon, dat ligt aan mijn eigen vervloekte ongeloof. Maar die zon staat hoog aan de hemel. En er wordt niemand uitgezonderd. Er worden allemaal uitgenodigd om tot Jezus te gaan. Er wordt niemand buitengesloten. Behalve die mensen die zichzelf buitensluiten, zegt Calvijn. Maar de Heere sluit niemand buiten. Integendeel. Er worden allemaal genodigd, gemeente, om tot Jezus te gaan. Ze waren het allemaal onwaardig. Maria, Thomas, de wandelaars naar Emmaus, Petrus. En zeker Jacobus, want die was helemaal ongelovig. Die anderen waren het geloof kwijt tijdelijk. Maar Jacobus was godsdienstig en nog niet gelovig. Maar Jezus zocht die ongelovige broer op. En dan gaat Jacobus, gemeente, vanmiddag ons bemoedigen. Misschien wel mensen die er ook mee worstelen en die zeggen, ja, maar hoe kom ik nou bij de Heere Jezus? Nou, de Heere Jezus die komt naar u toe. Dat is het geheim. Hij komt naar ons toe. Hij zoekt ons op met zijn heil. Hoe kom ik bij Jezus, alsof je het zelf nog moet doen? Hij komt naar ons toe. En Jacobus gaat ons bemoedigen. Hij zegt, hij zocht mij ook op, zegt Jacobus. Bent u onmachtig om te geloven? Onwillig om te geloven? Top je over je eigen onwaardigheid? Jacobus zei, ik was het ook helemaal niet waard. Ik had helemaal geen recht op die verschijning. Integendeel, ik had er helemaal geen recht op. Ik was het onwaardig. Maar Jacobus zegt, Jezus, mijn oudste broer, heeft mij opgezocht. Eerst verschenen Jan Kefas, toen de 12, toen meer dan 500 boeddhis en toen kwam ik ook nog aan de beurt. Hij heeft mij persoonlijk opgezocht. Plotseling stond hij voor mij met zijn onsterfelijke lichaam, zijn verheerlijkte lichaam, stond de Heer Jezus plotseling voor mij en heeft hij zich aan mij ook bekendgemaakt. En toen smolt het ongeloof weg, zegt Jacobus, als sneeuw voor de zon. Nu ben ik van blind ziende geworden, van dood levend gemaakt, van een broer, een vrome broer, een gelovige discipel geworden. Ik ben nu de broeder des Heren. En zegt Jacobus, als hij de banden van ongeloof bij mij losgemaakt heeft, zo kan hij het nou ook en zo zal hij het nou ook bij u en bij jou doen. Verrassend dat hij ineens naar je toe komt. En dat hij je zo even aanraakt door de Heilige Geest. En dat de opstandingskracht van de Heere Jezus zo door je heen stroomt. Dat het geloof doorbreekt, misschien heel zwak. Ja, nu geloof ik. Dat heeft hij ook voor mij gedaan. Dat heeft hij ook voor mij gedaan. Geleden aan het kruis. Opgestaan uit de doden. Dat heeft hij ook voor mij gedaan. En wie dat nou echt gelooft, die is nu al zalig. En wie het niet gelooft, ja, die heeft het niet. Die staat er buiten. Het gaat om het geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Als je dat met je hart belijdt, dan ben je zalig. Dat kan nooit meer misgaan. Dan ben je echt zalig. Voor een broer van Jezus, een gelovige discipel geworden, gemeente. Wat een wonder. Zeg daarom nooit, laat niemand vanmiddag zeggen, ja, met mij zal het nooit meer wat worden. En voor mij is er eigenlijk geen hoop meer. Dat is een influistering uit de hel. Uit de hel. Want de Heere Jezus die werkt nog en die openbaart zich. En die overwint ook vandaag dat ongeloof. Eén woord, één aanraking. En het ongeloof is weg en het geloof breekt door. Voor de Heere Jezus zijn geen hopeloze gevallen. Voor Jezus zijn geen hopeloze gevallen. De meest oude en de meest verstokte zondaar kan die zo helemaal veranderen. Er is maar één woord voor nodig. Eén woord voor nodig. Dat doet Jezus door zijn opstandingskracht. Verwacht grote dingen van hem. Dan zul je grote dingen meemaken. Maar als je gelijk denkt, nou ja, dat zal voor mij wel niet wezen. Ja, dan ga je gelijk weer dat ongeloof voeden. Verwacht grote dingen van hem. En je zult niet beschaamd uitkomen. Je mag de Heere op zijn woord aanspreken. Heere, doe het. U hebt het zelf gezegd. Open je mond. En je mag vrijmoedig van hem vragen. Jacobus voor Pasen, op Pasen, nog kort gemeente. Jacobus na Pasen. Handelingen 1. Waar vinden wij Jacobus na Pasen? Tussen die verschijning en de hemelvaartsdag in. Dan zit hij in de opperzaal. Hoe weet ik dat? Nou, Handelingen 1, kunt u het lezen. Handelingen 1 staat met nadruk, je leest er zo overheen, dat Maria er ook bij was, bij die gemeente die bad om de komst van de Heilige Geest. Handelingen 1, vers 14. Deze allen waren eendrachtig bijeen, volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Dus al die vier de broers waren er ook bij. Handelingen 1 vers 14, kun je het lezen, zwart op wit. En zijn broederen, die waren er ook bij. Dus een vruchtgemeente, de eerste vrucht van de verschijning van de Heere Jezus aan Jacobus was dus dat hij de kring van de discipelen opzoekt. De discipelenkring, de vrouwen erbij, Maria erbij, haar zonen erbij. Allemaal bidden ze om de Heilige Geest. Dus die vier broers van Jezus hebben die 10 dagen tussen, of hebben die dagen zo na de hemelvaart, die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren, in gebed doorgebracht. Daar was Jacobus ook bij. Dat is de eerste vrucht van de verschijning van Jezus aan Jacobus. En zijn broederen. Handeling 1, vers 14. Ziet u, hij zoekt de kring van de leerlingen op. Hij wil er ook bij horen. Hij wil ook een discipel van Jezus zijn. Hij komt in de kring van de gemeente. Als je Jezus toebehoort, dan zoek je graag de kring van de broeders en de zusters op. Je zou kunnen zeggen, daar hoort bij het artikel, ik geloof de gemeenschap der heiligen. De volgende vrucht is, gemeente, de tweede vrucht van die verschijning aan Jacobus, is deze, dat hij later een belangrijke voorganger wordt van Jeruzalem. Hij wordt wel de voorganger, de bisschop van Jeruzalem genoemd. Als Petrus bevrijd wordt uit de gevangenis, handelingen 12 vers 17, laat Petrus speciale boodschap achter voor Jacobus, de voorganger van Jeruzalem. En Jacobus speelt een belangrijke rol in handelingen 15... de zogenaamde eerste synode, het apostelconvent, waar de belangrijke problematiek aan de orde was, moeten wij nu de christenen uit de heidenen de Joodse wetten opleggen, ja of nee? En dan zegt Jacobus, dat moeten we niet doen, slechts 3 dingen, geen hoererij, niet van het verstikte en niet van bloed eten. Alleen dat is nodig voor de gelovigen uit de heidenen en geeft de stem van Jacobus de doorslag op het apostelconvent. Handelingen 15. En wordt Jacobus dan al genoemd de broeder des Heren. Hij is een van de voormannen van de eerste christelijke gemeente. Zie Gelaten 2 vers 9. Waar Paulus in Gelaten 2 schrijft dat Jacobus, die staat als eerste, Jacobus, Kefas en Johannes de steunpilaren zijn van de gemeente. En Jacobus wordt als eerste genoemd. Jacobus 2 vers 9, de steunpilaren van de gemeente. Dat is de tweede vrucht, gemeente. Eerste dus dat gebed, hij was in de kring. Tweede dat hij dus bisschop van Jeruzalem werd. Hij werd, zeg maar, voorganger van de gemeente van Jeruzalem. Jacobus, de broeder des Heren. En de derde vrucht is dat hij een zendbrief heeft geschreven. Daar hebben we destijds ook nog een gedeelte uit behandeld. Weet u nog, uit de brief van Jacobus. Dat is de Jacobus dus, dat is de broeder van de Heere Jezus, die zendbrief heeft geschreven. En in die brief legt hij sterke nadruk op de noodzaak van de heiliging. Toon mij uw geloof uit uw werken, dat is de hoofdlijn van de Jacobusbrief. Toon mij uw geloof uit uw werken en dan zal ik uit mijn werken mijn geloof tonen. En als je die brief van Jacobus naast de bergrede legt, Matthäus 5 tot 7, dan zie je sterke overeenkomsten tussen de bergrede en de brief van Jacobus. Dus hij heeft heel goed die bergrede, die preek, die toespraak van zijn oudste broer, die heeft hij later heel goed verstaan en verwerkt in zijn brief. En er is nog een brief van een broer van de Heere Jezus. En wie van de jongelui zou dat nou weten? Dat is een hele moeilijke vraag. We hebben 2 brieven van 2 broers van de Heere Jezus. Nou, Jacobus heb ik genoemd, is er nog 1. Dat is maar 1 hoofdstuk. 1 hoofdstuk maar. Een heel kort briefje. De brief van Judas. 1 hoofdstuk. En de brief van Judas, die is precies hetzelfde, bijna letterlijk hetzelfde als 2 Petrus 2. Kijk het maar na. Dat is ook een brief van een broer van de Heere Jezus. De brief van Judas. En de kerkgeschiedenis, gemeente, tekent ons Jacobus, wordt hij ook genoemd in de kerkgeschiedenis. Dat kunt u nakijken, ook in de kerkgeschiedenis, bij Eusebius onder andere, wordt hij genoemd een bijzonder vroom man. En de geschiedenis zegt dat hij werd bijgenaamd de rechtvaardige. Hij had zoveel eelt, hij bad zo vaak, dat hij eelt op zijn knieën had. Hebt u ook eelt op uw knieën van het bidden? Hij bad zo vaak dat hij eelt op zijn knieën had. Hij werd genoemd Jacobus de rechtvaardige. Hoe kwam hij aan zijn einde? Hij werd meegenomen door zijn vijanden in het jaar 61, 62 na Christus. Zo'n 7 jaar na het schrijven van deze brief aan de Korinthe. Het was 55 na Christus. En zo 6, 7 jaar daarna kwam het einde van Jacobus. Dus toen Paulus dat schreef hier, daarna is hij gezien aan Jacobus, toen leefde Jacobus nog. 6 jaar daarna kwam het einde. Hij werd meegenomen naar de tinnen van de tempel. En ze zeiden tegen hem, als je nou Jezus verloochent, dan mag je straks naar beneden, dan ben je vrij. En als je hem niet verloochent, als je hem blijft belijden, dan duwen we je diepte in, naar beneden, het wordt je dood. Dan duwen we je naar beneden. Dus je hebt de keus. Je hebt de keus. Wat deed Jacobus? Hij keek naar beneden, keek in de diepte van het ravijn onder de tempel. Toen hief hij zijn hoofd op en zei hij, mijn broeder en mijn God. Ze gaven hem duw en stortten naar beneden. En zo is hij de marteldood gestorven. Werd beneden waarschijnlijk nog doodgeknuppeld. En zo kwam Jacobus' gemeente aan zijn einde. En mocht hij de martelaarskroon ontvangen, waar hij over schrijft in zijn eigen brief. Zo mocht Jacobus dankzij de verschijning van de Heere Jezus later de vroeg-christelijke gemeente in Jeruzalem als voorganger gaan dienen. In het jaar 61 na Christus, dus ruim 30 jaar, mocht hij nog dienen in het Koninkrijk van God. En daarna opgenomen worden in heerlijkheid. Ziet u gemeente, Jacobus gaat bekend als de broeder des Heren. De voorganger van Jeruzalem. Ziet u, als de Heere Jezus aan je verschijnt, in het woord, onder de prediking, of thuis tijdens een bijbelstudie, een overdenking, een meditatie door de week. Als de Heere Jezus aan je verschijnt, dan gaat heel je leven op zijn kop. En dan gaat alles veranderen. En dan ga je je leven toewijden aan Christus. Dat mocht Jacobus doen, gemeente, in het ambt van alle gelovigen. En dat mogen wij doen in het ambt, in het bijzondere ambt doen. En dat mogen wij doen in het ambt van alle gelovigen. Met het gebed in het hart. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven ook in uw dienst te besteden. Voordat we Drieluik sluiten, gaan we nog even voor dat grote middenluik staan. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Want dat prachtige schilderijgemeente, dat was nou niet bedoeld vanmiddag om daar een beetje naar te kijken als een toeschouwer. Maar de bedoeling is dat u er zelf als het ware bijgeschilderd wordt. En dat jij erbij geschilderd wordt op dat schilderij. Dat je erbij getekend wordt. Dat je erbij gehaald wordt. Er wordt de gemeente allemaal opgeroepen om voor de Paaskoning te buigen. Dat men in ons leven komt tot de aanbidding van de Heere Jezus. Dat het gekomen is en steeds opnieuw weer komen zal tot een persoonlijke, levende ontmoeting met de opgestane. Onder de prediking. Wie in hem gelooft, zegt Johannes, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet in hem gelooft, heeft het eeuwige leven niet. Dan ligt de toorn van God op hem. Dat is de andere kant. Ziet u, dan trek ik de lijn er nog even door naar het brede verband van 1 Korinthe 15. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar zo houdt Paulus nou de gemeente van Korinthe voor. Jezus is opgewekt naar de schriften. Hij heeft zich laten zien aan Kefas, aan de 12, aan meer dan 500, aan Jacobus en daarna aan al de apostelen. Dat betekent de apostelen in de bredere kring. Dus niet de 12, maar de bredere kring van de apostelen. Vers 7b. En ten laatste van allen is die ook aan mij. Saulus was heel godsdienstig, maar ik moest niks van Jezus hebben. En ten laatste is die ook aan mij verschenen. En mocht Saulus een volgeling van de Heere Jezus worden, gemeente. En al die verschijningen van 1 Korinthe 15, heel dat rijtje wat we hebben gelezen, die onderstrepen allemaal dat heerlijke paasfeit. Jezus is werkelijk opgestaan. Met zijn eigen lichaam. Feitelijke, historische opstanding. En gemeente, u weet het, wie dat niet gelooft, wie daaraan morrelt, die kan niet zalig worden. Wie niet gelooft dat Jezus echt met zijn eigen lichaam levend geworden is, die kan niet zalig worden. Want die haalt het fundament van het evangelie weg. Hier staat of valt de kerk mee met deze belijdenis. Het is een zaak van confessie. niet van conclusie, maar van confessie, van belijdenis. Velen hebben hem gezien. Vraag het maar na aan Petrus, aan de 12, aan meer dan 500 broeders, aan Jacobus. Vraag het maar na. Ze hebben hem allemaal met hun eigen ogen gezien. Hij verscheen met zijn verheerlijkte lichaam. We hebben een levende Here. En vanavond verscheen die ook aan ons in de prediking. En een oud en bekend lied zegt: ik zeg het allen dat hij leeft, dat hij verrezen is. En dat hij te midden van ons leeft en altijd bij ons is. Want, zegt de Heidelberger, naar zijn godheid, naar zijn godheid, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Amen. Hij verscheen, gemeente, aan zijn broeder, en daarom gaan we zingen op Psalm 22, vers 11. Ik zal uw lof, mijn broederen, ook Jacobus, vertellen. 22, vers 11. In de voorbeden gemeente denken we aan zuster Annette Hoorn, wijk 755, die vrijdag met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen met de symptomen van een hersenbloeding. Gelukkig bleek na onderzoek dat het ging om een ontsteking van het evenwichtsorgaan. Ze zou vandaag naar huis mogen, maar heeft nog te veel last van haar hoofd. En voor de zekerheid wordt morgen een MRI-scan gemaakt. Laten wij danken en voorbeden doen. Dank, Heere, voor de verkondiging ook deze middag. We hoorden van die onbekende verschijning aan Jacobus, die door deze verschijning een volgeling van de Heere Jezus werd. Zijn oudste broer mocht hij belijden als de Messias. U hebt hem uitgekozen om voorganger te worden van de gemeente van Jeruzalem. En u inspireerde hem door de Heilige Geest om zijn algemene zendbrief te schrijven. Wat hebben we veel te danken aan deze verschijning van Christus. Dank daarvoor, Heer, dat we ook deze stof, misschien wat onbekende stof, mochten behandelen. En wilt u dat zegenen aan onze harten. En geef ons ook allen voor het eerst of bij vernieuwing een persoonlijke ontmoeting met de opgestane Heere. Bidden voor zuster Annette Hoorn van wijk 755, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen in Heerenveen. Heere, wilt u haar bewaren? U hebt haar bewaard en gespaard tot nu toe. Wil haar nabij zijn en ook verder leiden en kan het zijn herstel geven. Bidden ook, Heere, voor ons volk en vaderland. Op deze bevrijdingsdag, 5 mei, 79 jaar geleden, mocht de vlag gehesen worden, eindelijk na 5 lange en bange oorlogsjaren, brak de vrijheid aan, de tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwond. Maar moet u ook beleiden, Heer, dat als Nederlandse volk deze vrijheid hebben misbruikt, om ons uit te leven in de zonde, in de afval van u, de Heer. En daarom bidden wij u dat we zuinig zijn op de vrijheid die zoveel bloed heeft gekost van jonge mensen. En dat we, Heer, ook de vrijheid goed zullen benutten. En geef een terugkeer onder ons volk, in ons vorstenhuis, onder ons volk, bij overheid en onderdanen. Een terugkeer tot u, de levende God. Heer, geef ook wijsheid in het formeren van een nieuwe regering, wat ook moeizaam verloopt. Wilt u ook daarin voortgang geven en wijsheid en allen die daarbij betrokken zijn. Bidden voor vrede in deze wereld. We denken aan de oorlog in Oekraïne die maar voortwoedt. We denken aan uw volk Israël. We bidden voor vrede, vrede in Jeruzalem. Vrede voor het Joodse volk. Ook als we juist ook in deze dagen denken aan de terreur en de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust. Heere, ontfermt u zich over uw oude verbondsvolk, het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En geef ook nog samenbinding tussen Messias beleidende Joden en Palestijnse christenen om elkaar te vinden onder het kruis. Breid uw koninkrijk zo uit door de zendingsarbeid, door het evangelisatiewerk in de grote steden, in de dorpen. En dat u zo ons alle nabij zijn. Zegen de kerkenraad, ook in deze vacaturetijd, de consulent, de dominee Veldman als die het pastorale werk mag doen. En mogen u danken, Heere, dat ook als u het geeft, ook in de nazomer de nieuwe predikant, broeder Budding, aan de gemeente verbonden mag worden. Dat hebt u daarin ook wonderlijk geleid en daarin ook willen voorzien. Dat de vacature ook straks weer mag worden ingevuld met een nieuwe herder en leraar. Dank, Heere, dat u doorgaat met uw werk, ook hier in de bron. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Ik zeg het op Psalm 116, de versen 8 en 9, als ik was denken aan Jacobus, aan zijn dood. Hoe kostelijk is in zere ogen dood. En ook het 9e vers, ik ben uw knecht, dat mocht Jacobus zingen. Uw dienstmaagzoon, gij slaakt het mijn banden. Dat betekent, u hebt mijn banden losgemaakt. Psalm 116, de versen 8 en 9. Gemeente, gaat u heen in vrede. Bewaar het woord van deze zondag in uw harten. Ontvangt de zegen van de Heere voor uzelf en ook voor allen die bij u behoren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.